Opname deel 11 van Major Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Ze staakte haar spel, voegde zich bij de speeltafel en sprak tot de generaal. Willen wij een compromis sluiten, grootpapa? Gij staat mij Leo af om mij te accompagneren. Ik zal wat zingen. En gij continueert met de kapitein uw gewoon partijtje piquet. Ik zou u dat genoegen willen doen, Francis, maar de jonker heeft zoveel verloren. Hij dient toch in de gelegenheid gesteld te worden om zijn revanche te nemen. Gekheid, daar komt toch niets van in. Dat weet gij vooruit, grootpa, duwde Francis hem toe, met zekere hardheid. Om de waarheid te zeggen, generaal, ik hecht er niet aan, sprak ik, als het mij gegund wordt in deze mijn opinie te zeggen. Maar mijn hele doosje is leeg. Laat ons afrekenen. Afrekenen? Onder ons? Dat is malligheid. Dat zal niet gebeuren, viel Francis in, met iets gedecideerd zijn stem en houding dat mij tegenstond. Als ik gewonnen had, zou ik eraan hechten mijn winst te berekenen, freule, zei ik, tot haar gewend, op een toon die haar ongepast voorkwam. Nu, gijlieden zult ook wel niet om een gulden het visje hebben gespeeld, hernam ze wat gedwongen en trad een stap of wat terug. Dat was waar, maar toch hoog genoeg om mijn verlies bij guldens te berekenen. Ik reikte de kapitein een muntje toe en verzocht de zaak voor mij met de generaal en hemzelf in orde te maken. Francis zag dit aan met een onbeschrijfelijke uitdrukking van misnoegen. Ze drukte de lippen opeen en werd gloeiend rood, om terstond weer te verbleken. Ze fronste onheilspellend de wenkbrauwen. Ze trad opnieuw toe en strekte de hand uit om het papier aan Rolf te ontweldigen, maar ik wierp haar een blik toe, die haar van deze intentie dit afzien. Maar dacht, freule, dat gij reeds begrepen zou hebben hoe onwelvoegelijk in deze uw tussenkomst is, voegde ik haar toe op korte, strenge toon. Ook goed, mij is het wel als gij geplunderd wil worden, viel ze uit en keerde zich af naar haar piano. De roman van een uur was al aan de ontknoping en geen schitterende voorwaar. De generaal was onder dit alles merkwaardig om aan te zien. Hij zweeg. Hij zweeg waar alle convenances hem geboden hadden te spreken. Hij zweeg, maar met een uitdrukking van gelaat, met een flikkering in het oog, die mij een pijnlijke blik gaven te werpen in zijn karakter. De man van opvoeding, van geboorte, die een eervolle rang in het leger had bekleed, was een speler. Een speler niet slechts uit liefhebberij in het nietige spel, maar een speler wie het om de winst was te doen, op welke wijze ook verkregen, klein of groot, van wie ze hem ook toekwam. Voor hem was een arme verwant, het deed er niets toe. Hij had gewonnen. Hij moest zijn winst opstrijken. De lage hartstocht moest zijn voldoening hebben. Ik voelde wel hoezeer het fier en onbaatzuchtig gemoed van Francis hieronder lijden moest, maar zijzelve had mij op hare wijze ontstemd. Ze had zich zo meesterachtig aangesteld met over mij te beschikken als over iets waarmee ze handelen kon naar welgevallen, dat ik het nodig vond haar te tonen hoezeer zij zich in deze in mij had vergist. Ik volgde haar wel naar de eetzaal, maar ik stelde niet voor haar te accompagneren. En zij, die er vast op rekende dat haar wil te verstaan en te gehoorzamen voor mij hetzelfde moest zijn, vroeg het mij niet. Eindelijk mij aanziende met zekere mengeling van spijt en nadunkendheid. Dus gij speelt niet? Jawel, op mijn tijd, als ik ertoe gedisponeerd ben. En dat zijt gij nu niet? Hij nam ze op een toon waaruit verrassing en gekrenktheid spraken. Juist nu niet. O zo, bracht ze uit, keerde mij de rug toe en sloeg de toetsen zo forts aan dat wij opnieuw wilde, stormachtige klanken moesten verduren. Ik greep een oude krant en wijdde daaraan geheel mijn opmerkzaamheid. Daar liet ze de handen weer lusteloos in de schoot rusten en nam de spiegel te baat om mij aan te zien, zonder dat ik het merkte. Maar ik wilde haar die satisfactie niet geven en wij fixeerden elkaar nu om strijd of er niets beters in de wereld te doen viel. Eindelijk preludeerde zij weer. Zong het grote alt van Betley uit de chalet en accompagneerde daarbij zichzelf. Zoals ik wel vermoed had, bezat zij een diepe, volle altstem, maar ze deed volstrekt niet haar best om die te doen uitkomen. Ze zong met tergende bravoure het refrein. Liberté, chérie, seul bien de la vie, règne toujours là. Tralala, tralala, lala, tant pis pour qui s'en fâchera. Ik begreep heel goed waarom. Ik wist hoe haar te vergelden. Ik wierp mijn krant weg, ging bij haar staan naast de piano en fluisterde haar in. Denkt ge er wel aan hoe de aardige operette afloopt? Heel goed, zoals dat altijd geschikt wordt in de komedie, Maar het werkelijke leven is juist omgekeerd en ik hecht aan de realiteit. Juist kwam Frits binnen om het avondbrood klaar te zetten. Er werd gelukkig niet gesoupeerd. De beide heren waren opgeruimd. De kapitein was luidruchtig en op zijn wijze aardig, al waren zijn aardigheden juist niet van de beste smaak. Ik trachtte met hem in te stemmen, al ging het niet van harte, want Francis bleef droog en kortaf tegen ons allen en toonde mij haar humeur, zelfs nog in de wijze waarop zij mij even haar vingertoppen toestak toen we elkaar goedenacht wensten. Huizen de Werven. Hoe weinig romanesk het ook klinken mogen, Willem, ik sliep die eerste nacht heerlijk in het overruime ledikant en op het overzachte bed, waar wie weet welke mijner moederlijke voorzaten hun leden op hadden uitgestrekt. Daar er geen oude familieportretten hingen, weer gestalten kwamen rondspoken, stoorde niets mijn nachtrust dan wat geknaag van ratten en muizen dat ik waarnam tussen de bonte en verwarde dromen in, waarin Francis onder allerlei gedaanten de hoofdrol speelde. En vreemd, de slaap was mij overvallen, terwijl ik in mijn gissingen verdiepte over het zonderlinge wezen dat mij toch aantrok ondanks, nee zelfs door haar gebreken, die mogelijk slechts de overdrijving waren van degelijke kwaliteiten. Toen ik ontwaakte, drong het daglicht in ongetemperde kracht op mij door, want ik had een der blinden niet willen sluiten om zo vroeg mogelijk iets te genieten van het ongewone schouwspel dat mij hier wachtte. Een geldig landschap door een lenteochtendzon verlicht. Zonder erop te durven rekenen, hoopte ik zelfs de zon te zien opgaan, iets wat bij drukke, nachtelijke arbeid in Den Haag niet precies tot mijn gewoonte behoort. Maar dit mislukte, want ze stond reeds hoog aan de hemel en schoot grillige lichttinten uit over het eerwaardige Smyrnaas tapijt, toen ik de ogen uitwreef om mij te bezinnen waar ik mij bevond. Toen alles mij weer helder voor de geest stond, maakte ik mij op om eens een fikse wandeling te doen in de buurt van het kasteel. Ik wist dat men niet matineus was op de werven. Het ontbijt althans was op geen al te vroeg uur bepaald. De vraag was dus maar hoe naar buiten te komen zonder de goede Frits in zijn rust te bekorten. Dan, mijn bezorgdheid bleek ijdel, want reeds zag ik hem in de vestibule bezig. En de grote dubbele deur die op het perron uitkwam stond wagenwijd open. Zwijgend bracht hij de hand aan de muts toen ik voorbij kwam. En op mijn vraag hoe ik tot de boerderij moest komen, die ik uit mijn raam in de verte had zien liggen, wees hij mij laconiek, maar afdoend de weg die ik te nemen had. Ik genoot van de frisse, nogal wat scherpe ochtendlucht onder de hoge dennenbomen waar langs mijn pad ging. Toch kon ik niet, zoals ik mij voorgesteld had, de schone natuur geheel genieten. Te veel bijgedachten drongen zich aan mij op. De pachthoeve die ik wilde bezoeken behoorde reeds aan mij, krachtens de beschikkingen van tante Sophie, sinds de generaal die had moeten verkopen en Overberg gezorgd had er de koper van te zijn. Maar dezelfde bewoners waren er gebleven, voor welke niets was veranderd dan alleen dat zij de huurplanningen moesten brengen bij de procureur en dat zij betere reparatie kregen dan onder het beheer van Frans Wenkes' ontrouwe rentmeester. Overberg had mij aangeraden er eens heen te gaan en met de goede lieden kennis te maken. Als gast van de werve kon ik wellicht een glas verse melk vragen en een praatje aanknopen dat mij mogelijk een en ander omtrent Francis deed te weten komen, wat ik deze zelf niet kon vragen. Eens op het chapitre van Francis raakte ik zo aan het mijmeren, aan het fantaseren, aan het berekenen der kansen voor en tegen, dat ik niet meer op of omzag, maar alleen met een gejaagde stap voortliep, nauwelijks wetende dat ik zo deed, toen ik opeens Francis zelf zag aankomen. Ze kwam reeds van de zijde waar de pachthoeve lag, en ze moest er geweest zijn. Ze hield een mandje in de hand. Ze scheen een ogenblik te aarzelen of zij een andere weg zou nemen, mogelijk wel omdat zij, in een oude grijze sjaal gewikkeld en met een ongracieuze tuinhoed op, zich bewust was weer geen goed figuur te maken. Mogelijk ook omdat ze mij nog rancune hield. Hoe dit zij, haar weifeling duurde maar zeer kort, en zij kwam snel en beslist naar mij toe met een opgewekte morgengroet en reikte mij gulweg de hand. Zo, zijn we weer vrienden? Vroeg ik, die hartelijk drukkende en haar half lachend, half ernstig in de ogen ziende. Ik wist niet dat wij een ogenblik opgehouden hadden dat te zijn, hernam ze, toch wat kleurende, en niet met haar gewone kordaatheid. Op het laatst van de avond hebt ge me geboudeerd, trots het beste nufje. Zeg dan liever trots het slechtste, want die vrouwengrillen staan heel lelijk, dat ben ik volmaakt met u eens. Maar geloof me, neef Leo, hier legde ze vertrouwelijk haar hand op mijn arm. Ik stelde mij niet knorrig aan uit grilligheid, ik was bezorgd en had verdriet. Ik zag wel dat ge boos op mij waart en dat mijn wijze van doen u ongepast voorkwam. Maar, ziet ge, ik kan geen onrecht en geen laagheid zien zonder daartegen op te komen. Ik vreesde dat gij, om het zwak van mijn grootvader te vleien, uzelf tot dupe liet maken, en al ware dat, gij hebt toch notie genoeg van ons point d'honneur, om te begrijpen dat ik hier niemands tussenkomst kon aannemen. Gij had me bekend dat gij arm waart, dat gij uzelf ontbering moest opleggen, en nu zulke nutteloze verspilling, hier in ons huis. Het was bijna een guet-apens. Nee, nee, dat was het niet. Maar al zou het dat geweest zijn, voelt ge niet dat het beneden mijn karakter zou zijn om hier gratie aan te nemen van wie ook. Ik ben er zeker van, gij hebt tact genoeg om mij te begrijpen. Gij hebt gelijk. We zijn het beide veel te veel eens om zo te harrewarren. Maar ik heb het immers vooruit gezegd dat ik slechte manieren heb. Om u de waarheid te zeggen, hier zijn minder slechte manieren in het spel dan wel zekere aanmatiging, zekere heerszucht. Wel nu. Vergeef me dan die aanmatiging, die heerszucht, sprak zij schitterenderwijs, maar er trilde iets in haar stem, dat mij aanmoedigde om mijn overwinning in deze voorgoed te constateren. Als gij me bekennen wilt dat het mijnerzijds geen onjuiste opvatting is, dat kon toch wel zijn, zo gij er mijn goed hart in hebt miskend. Maar ik begreep dat gij u wilde opofferen om de generaal te believen, en ik wilde u vrijmaken. Juist, door over mij te beschikken als over iets dat het uwe was, en dat gij naar willekeur konden draaien en wenden. Verschoon me. Zoiets ben ik niet. Nog zal dat ooit zijn voor wie ook. En gij, die als vrouw zo fier zijt en zo zelfstandig, dat het u tegen is ook maar de arm van een man aan te nemen, die u als de meest gewone beleefdheid geboden wordt, wat zou het gedenken van de man die, om aan enige verveling te ontkomen, zich liet beschermen door een vrouw? Dat is waar, sprak zij ras en levendig. Zo'n man zou mij te veel op de anderen lijken om hem niet te minachten. Maar nu blijkt het mij dat gij nu gewoon kunnen houdt van zekere weigering, doch als ik nu toestem dat gij in uw recht waart en dat ik deze correctie verdiend heb, zult gij dan ook niet erkennen dat gij dat kleine vergrijp wel wat hoog opneemt? Niet te hoog, Francis. Het plantje onzer vriendschap is nog zo teer en daarbij zo kostbaar dat het wel waard is met wat zorg gekweekt te worden. En als wij het eens een verkeerde plooi laten nemen, zou het nooit gezond en krachtig kunnen opgroeien. Als gij het zo ernstig opvalt met die vriendschap, hernam zij, terwijl een vluchtige blos hare wangen kleurde, wil ik toegeven dat gij in uw recht waart met mij te kapitelen. Maar na zulke concessie moet het kippelpartijtje van gisteravond ook vergeten en vergeven worden, zonder arrière-pensée, niet waar? Geen andere nagedachte dan die aan uw echte vrouwelijke beminnenswaardigheid die de oprechte verzoening verzekert, riep ik uit, verrukt, weggesleept door de indruk die zij in dat ogenblik op mij maakte, en haar hand vattende, die ik met enige tederheid kuste. Leo, wat doet ge? Riep ze, bleek en met tranen in de ogen. Hare trekken hadden iets belijdends, of ik haar pijn had gedaan. Onze vriendschapsbond verzegelen. Laat u dat niet verschrikken, nog ontrusten. Van nu aan neem ik de leiding daarvan op mij. En, ik ben een eerlijk man, daar kan ik het gestaad op maken. Leo, Leo, ge weet niet wat ge doet, sprak zij, zacht en dof. De beide handen op het hart drukkende, als wilde zij dat verbieden te kloppen. Ge vergeet aan wie ge dat alles zegt, ik ben majoor Frans. Ik wil wel majoor Frans niet meer horen. Mijn nicht Francis Mordaunt moet mij toestaan haar de steun van mijn arm te geven. En hare hand nemende, schoof ik met zacht geweld haar arm in de mijne. Ze liet mij zwijgend begaan. Er was iets mats en kwijnends in haar meegevendheid, of zij de tegenstand moeder was, of haar de rust der leidelijkheid behoefte was voor het ogenblik, want ik gevoelde wel dat ik hier niets had behaald dan de zege in een voorpostengevecht, en dat er nog gans anders slag zou moeten geleverd worden, eer ik in een volkomen overwinning kon roemen. Ik begreep het reeds uit de wijze waarop ze hervatte. Ik ben het met u eens, Leo. Het zal mij goed zijn zo eens met u te wandelen en te praten. Zij het dan ook voor de eerste en enige maal, maar weet ge al waar ge met mij gaan zult? Naar Gindse boerderij, die was het doel van mijn tocht. Ik kom er vandaan, maar dat doet er niets toe. Het is een aangename weg en we kunnen er rusten. Het zijn boerenlieden waar ik zo goed als thuis ben. En waar gij uw eieren vandaan haalt, naar ik zie. Laat mij dat mandje dragen. Volstrekt niet. Het zou ons kunnen gaan als Pierrette in de fabel. Ik had er niet op gerekend verse eieren mee te krijgen, maar de goede zielen drongen ze mij op. Ik was er eigenlijk naar een patiënt gaan zien. Een patiënt? Speelt gij voor dokteresse? Ik doe zo wat van alles, maar de patiënt in kwestie is een hond. Een lief, trouw dier, mijn arme veldheer, die zijn poot heeft gebroken en die van niemand geholpen wil zijn dan van mij alleen. Nu, ik ben er ook de naaste toe. Het wakkere beest heeft het ongeluk gekregen toen het mij volgde op een wandelrit. Ik kreeg de inval met mijn paard over een heg te springen en hij wilde mij na. Maar ongelukkig had hij de sprong niet zo goed berekend als ik de mijne met Tancred. En ziet, hij brak een der voorpoten waarop hij neerkwam. Het gebeurde dicht bij de hoeve en het was maar best dat hij daar bleef tot zijn herstel. De veearts geeft er hoop op, schoon hij zal blijven hinken. Dat is alweer een verdriet dat ik mezelf heb berokkend. En toch kon al het andere nog zo terechtkomen. Maar helaas. Ze zuchtte diep. Bij zo sprekend zelfverwijt mag men u niet hard vallen. Anders zou ik zeggen, zijt ge niet wat al te stout en overmoedig bij het rijden? Ik heb u te paard gezien, of eigenlijk, ik heb slechts de stofwolk gezien die uw wilde vaart opjoeg. Zo is het. Ik weet het maar al te goed. Ik ben een razende roeland te paard. Het is me dan of al wat er van gloed en kracht in mij zit, zich gelden doet en tot zijn recht wil komen. Het is of mijn bloed sneller en gunstiger vloeit. Ik voel mijn leven. Ik geniet. Ik vergeet. En toch, Leo, toch, voegde zij er een diepe zwaarmoedigheid bij. Toch had ik bijna de gelofte gedaan nooit weer een teugel in handen te nemen, want ge spreekt van zelfverwijt. Wat zou ik zeggen als het met veel zwaarder woord moest genoemd worden? Wat ik mij door mijn onbedwingbare hartstochtelijkheid voor het leven op de hals heb gehaald. Ik zou zeggen dat erkenning van schuld reeds berouw insluit en een aanvang is van beterschap, van herstel. Spreek zo niet, Leo, viel ze in met smartelijke bitterheid. Ik word verscheurd door volgingen die nooit, nooit zullen uitslijten. Dat neem ik nog niet aan. Volging die tot niets leidt dan tot wanhopige berusting, is onvruchtbare zelfkwelling. Beter is het naar genezing te trachten. Er is immers niets onherstelbaars gebeurd. Ja, het is onherstelbaar. En het zal me altijd blijven drukken als een zware schuld. En toch, God weet dat er geen opzet bestond en dat ik ertoe gekomen ben, mijns ondanks. Ik raadde waarop zij doelde. Een smartelijke twijfel, een vreselijke onrust overviel me. Een vraag brandde me op de lippen, maar ik verloor de moed die te uiten toen ik haar aanzag. Ze was doodsbleek geworden. Haar lippen sidderden en als gejaagd, haar arm uit de mijne trekkende, bleef ze even stilstaan en liet zich toen neervallen op een omgehouwen boomstam, terwijl ze de beide handen voor de ogen drukte, als om de tranen te weerhouden die mildelijk vloeiden. Ik bleef voor haar staan. Spreek het uit, Francis, drong ik met zachte ernst. Dat zal u verlichten. Ja, dat zal het, hernam zij kalmer. Eens moet ik het meedelen aan iemand wat ik geleden heb, maar niet nu. Ik wil mij nu deze vriendelijke morgenstond niet bederven met mij dat afgrijselijk toneel voor de geest halen. En dat zou ik toch moeten doen om u begrijpelijk te maken wat ik zelf nauwelijks begrijp. Hoe dat mogelijk is geweest dat ik die met al mijn drift geen beest kan zien lijden, schuldig ben aan de dood van een mens. Het schrikkelijk beeld staat u nu toch voor de geest. Werp het van u door het aan mij toe te vertrouwen, smeekte ik met al de drang van het diepste meegevoel. Nee, niet nu, riep zij opspringende. Waartoe zou het baten? Het kan alleen maar deze korte ogenblikken samenzijns vergallen. Indien het alleen deze uren van samenzijn betrof, zoudt gij gelijk hebben, Francis. Maar ge begrijpt toch wel dat ik mij niet met zo voorbijgaande kennismaking tevreden stel, en daarom hecht ik eraan alles van u te weten, ook datgene waarover gij smart of berouw voelt. Mag ik uitvinden wat u moeite schijnt te kosten uit te spreken? Is er niet zeker ongelukkig voorval met de koetsier? Precies, dat is het, sprak zij nu, opeens weer stout en met bitterheid. Mij fier en uittartend aanziende, haar arm weer uit de mijne losmakend, zonder dat ik nu lust gevoelde mij daartegen te verzetten. Heel goed, als ge daar meer van weten wilt, hebt ge het maar aan de boerenlieden te vragen waar hij heen gaan. Zij weten er alles van. Ik zal haar wel wachten, Francis, naar uw geheimen te vorsen achter u om. Mijn geheimen? Viel ze nu uit, met een stem die van toorn en gekrenktheid trilde. Hoe komt het in u op dat daar een geheim achter zou steken? Het betreft immers een schrikkelijk ongeluk op de publieke weg, dat me al te veel gerucht heeft gemaakt en dat in een oogwenk menigte van toeschouwers had. Maar, ging zij voort, met haar voet stampend van ergernis, Ik begrijp wel dat men niet zal nagelaten hebben, zelfs op hetgeen klaar was als de dag, sprookjes en lasteringen te bouwen, om daarmee de publieke opinie tegen mij op te hitsen. Het geldt immers maar majoor Frans, die dingen niet doet zoals iedereen. Majoor Frans, de vogelvrije, en het zou jammer zijn geweest zo men de occasie niet bij de haren had gevat om wie weet met welke lasteringen nog hare fout zwarter te maken, alsof het al niet genoeg was dat hare woestheid en overmoed een mens het leven had gekost, en een andere de eer en het levensgeluk. Hoe kon ik zo onnozel zijn te wanen dat u daar niets van zou zijn te oren gekomen, dat men u niet daarvan een voorstelling zou gegeven hebben die genoeg was om u zo nieuwsgierig te maken dat gij mogelijk alleen herwaarts heen zijt getrokken om de heldin van zo'n romanesk avontuur eens in al haar doen en laten te leren kennen. Al nu, het zou jammer zijn dat zo'n nobele kruistocht geen doel trof. Daar voor u ligt de boerderij. Ga daar portweg aan de lieden vragen wat er is van het geval met majoor Frans en de koetsier Blant. En de man en de vrouw zijn er beide getuigen van geweest. Zij kunnen u op de hoogte brengen, of liever op de laagte, van die ganse jammerlijke geschiedenis. En daarna, jonker van Zonshoven, keer terug naar de werve om afscheid te nemen. Al sprekende wees hij met een gebiedende geste naar het boerderenerf dat voor ons lag. En terwijl ik er het oog op richtte, ijlde zij weg en liet mij staan in onbeschrijfelijke verwarring en beschaming. Ik wist niet meer wat ik ervan denken moest. Slechts kwam het mij voor dat zij van mij verloren was. Ik stond besluiteloos. Haar volgen, inhalen, was het verstandig? Zou het niet vruchteloos zijn? Ze scheen zozeer beslist om mij niets meer te zeggen. Toch moest ik het weten. In deze verhouding tot haar kon ik niet op de werve blijven en ik kon evenmin heen gaan met zulke twijfel in het hart. Ik zou daar maar doortasten, haar aanwijzing volgen en daarna zien wat mij te doen stond. Het was niet te verwonderen dat zij haar mandje met eieren bij de boomstam neergezet in haar driftige vlucht had vergeten. Ik nam het op, bij wijze van introductie in de boerderij. Ik kon mijzelf daar toch niet voorstellen als de aanstaande landheer en ik wist niet of Francis van haar gast had gesproken. Binnen enige minuten was ik er tegenover de boerin gezeten, die mij een glas schuimende melk aanbood dat ik hoog nodig had na de wandeling met hindernissen in de vroege morgen. Ja, ze wist al van de jonker, en ze vond het niemendal vreemd dat de freule hen naar de boerderij had verwezen om uit te rusten en melk te drinken, en haar jongen zou maar eens vlugjes naar de werve gaan met het mandje. Het was er weer een van de freule om dat te laten staan, voegde zij haar hoofd schuddend bij. Toch een goed mens, daar was er geen tweede zo onder de hele adel, zo gemeenzaam en goedhartig. Maar als ze erbij had, dan was er geen houden aan. Dan stoof ze door als een locomotief, zou ik maar zeggen. Ik vond de vergelijking heel juist, maar ik zal me niet vermoeien met het patois van de Gelders-Overijsselse boerin weer te geven. Ik had moeite genoeg om het zelf te verstaan. Eens daar kon ik het niet over mij verkrijgen een vraag te doen. Nu ik Francis persoonlijk kende, stuitte het mij achter haar om anderen uit te vragen over hetgeen haar kennelijk tegen was uit te spreken. En boerenlieden, al waren zij aan haar gehecht, konden zo grof zijn in hun wijze van zich uit te drukken. Ik was zwak in die uren, Willem. Ik voelde dat ik de ruwe, naakte waarheid niet zo plotweg uit de mond in haar vreemde kon horen. Daarbij, de toon waarop Francis mij had gezegd dat ik bij het terugkomen afscheid had te nemen, klonk niet slechts als een dreiging. Er was een diepte van weemoed in gemengd, die uit de bitterheid zelf sprak. Ik voelde het aan mijn eigen tegenzin, dat zij onheelbaar gegriefd zou zijn, zo ik haar bij het woord vatte en geen geduld, geen vertrouwen genoeg toonde om hare uren van expansie af te wachten. Nee, ik wilde niet meer uitvragen. Ik wilde evenmin door een omweg mededelingen uitlokken. De lust om de hoeve rond te lopen en te bezichtigen, met een air de propriétaire, was mij nu ook vergaan. Ik ging de hond zien, een krachtige, bruingevlekte jachthond, die mij met zijn schrandere, melancholieke ogen aankeek of hij mijn belangstelling in zijn meesteres raadde. Hij liet zich strelen, draaide mij de kop toe en kreunde alleen zachtjes toen het mij verwijderde, alsof het hem speet mij niet te kunnen volgen. Vrouw Pauwels, die mij steeds bijbleef, had intussen haar hart opgehaald met praten. Ja, het speet haar wel dat de generaal haar landheer niet meer was, maar meneer Overberg was lang geen kwaad eigenaar. Hij had heel wat aan het huis laten doen en zelfs een nieuwe schuur beloofd, iets wat de generaal maar niet had willen toestaan. Jammer van de man, een goed heer, maar hij had geen hart voor het boerenbedrijf. De hoeve zou deerlijk vervallen en verminderd zijn, want wij konden ook al niet meer doen als de grond je eigen niet is. Zo de generaal niet tot verkopen was overgegaan eer het te laat was. De freule had er wel spijt van, want ze mocht er wel over. Ze had zelf wel willen melken en ze praat met de koeien of het mensen waren. En de paarden dan? Ja, jonker, al zijn het maar boerenpaarden die op de tijd voor de ploeg moeten. Zij is er niet te groot voor om mee om te gaan. Mijn man is in zijn jonkheid palfrenier geweest bij haar grootvader. Ik zie nog de appelgrauwe schimmels, dat haar grootste plezier was diezelfde te mennen. En mijn blanke koetsier, die de koning te rijk was als hij naast haar zat, met de armen over elkaar. Of hij de meneer was, die een spul toekwam. Ach ja, mens, en al die grootheid is nou verdwenen als de dauw bij zonneschijn. De mooie koetspaarden verkocht, en de freule heeft niets meer dan haar Engelse vos, die mijn man nog oppast. En als de generaal rijden wil, spannen wij onze bles voor het tentwagentje. Wat een zonde en jammer als de heerschappen zo in verval raken. En de familie is al van oudsher de eerste geweest in deze streken, en ze waren goed voor hun volk. Mijn ouders en grootouders hebben er altijd mee te doen gehad. Maar och, och, sinds het huwelijk van de oudste freule Roselaar is er geen rust en geen zegen meer geweest. Wat zal men zeggen? Een huis dat zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan, zoals de schrift zegt. De jonker heeft er zeker ook wel van gehoord. Genoeg, vrouw Pauls, meer dan genoeg, viel ik in, niet zonder wat humeur. Want het doorrammelen der goede vrouw, die ieder ogenblik de koord sensibele aanraakte, welke ik besloten had te laten rusten, veroorzaakte mij een zelfstrijd, die mij nors en verdrietig stemde. Ik kon haar het zwijgen niet opleggen, ik kon alleen heen gaan. En dat werd tijd ook, wilde ik niet als achterblijver beschouwd worden bij het ontbijt. Zo nam ik wat gehaast mijn afscheid met een tot weerziens, dat haar enigszins verbaasd deed opkijken. Blijkbaar had Francis over mij gesproken als de gast van één dag. Einde van opname deel 11 van Majoor Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.